Welkom bij Werken aan de Toekomst. Een podcast waarin we met experts van Rijkswaterstaat in gesprek gaan over hun vakgebied en over hoe zij bijdragen aan de toekomst van Nederland. Vandaag praat ik met Hilde Koopmans, duurzaamheidsadviseur. En we staan hier op de dijk bij Marken en hier gaat nogal wat gebeuren, of niet?
Zeker, zeker. Hier komt een nieuwe dijk. De dijk waar we nu op staan, die voldoet niet meer aan de veiligheidseisen.
Wat is er mis met de veiligheid van deze dijk op dit moment? Moet ik me zorgen maken?
Nee. Maar op den duur wel. En deze dijk is op sommige plekken te laag. Op sommige plekken voldoet de dijkbekleding niet meer. En is aan vervanging toe. Dus komt op twee delen van het rondom het eiland komt een hele nieuwe dijk.
En jouw rol hierbij is om dat proces zo duurzaam mogelijk te laten verlopen?
Juist, ja. Ja, ik ben in beperkte mate betrokken bij het project. Maar wij kijken als duurzaamheidsadviseur per project, hoe kunnen we dit zo duurzaam mogelijk laten realiseren?
Oké, dat lijkt me een hele mooie baan. Hoe kom je op zo'n plek terecht?
Ja, daar is wel wat aan vooraf gegaan. Ik heb eerst een traineeship gedaan bij Rijkswaterstaat.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Anderhalf jaar?
Juist, precies dat.
Drie verschillende plekken bij Rijkswaterstaat?
Ja, dat is precies dat. Drie verschillende plekken. Je mag overal waar je maar wil binnen Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is vrij groot. Zit door heel Nederland. En heeft heel veel verschillende kanten. Dus het doel is om je kennis te laten maken met de organisatie. Een netwerk op te bouwen. Zodat je na anderhalf jaar precies weet wat bij je past. En jij je plekje hebt gevonden.
Oké, en er was ook een duurzaamheidsafdeling waar jij heel goed op
zeker.
De plek was dus.
Ja, ik ben eigenlijk waterbouwkundige. Ik ben ook begonnen bij technisch management.
Ja, wat heb je gestudeerd daarvoor?
Waterbouwkunde.
Waterbouwkunde in Delft?
In Delft, okay. Ja.
Okay. Ja. En waarom ben je eigenlijk waterbouwkunde gaan studeren? Ik bedoel, je was natuurlijk nog maar 18, maar had dat een speciale motivatie?
Nou, toen ik 18 was, wist ik het allemaal nog niet zo heel goed. Ik wilde vooral eigenlijk heel graag sommetjes maken. En ik wilde naar Delft, Technische Universiteit. Stond goed bekend en heeft fantastische studies.
En een leuk studentenleven toch ook?
Ook een heel leuk studentenleven, ja. Dan moet ik wel zeggen dat ik het daar ook wel deels voor deed. Maar ik wilde eigenlijk eerst lucht- en ruimtevaarttechniek gaan studeren. Ik had vroeger de film, ken je Armageddon?
Ja, tuurlijk.
Dus ik dacht, ik ga bij NASA werken. Alleen, toen dacht ik, nou is misschien toch iets te specifiek. Dus toen ben ik waterbouwkunde gaan studeren. Dus dat is vrij breed, heel technisch, op allemaal verschillende vlakken. Maar na drie jaar, dan heb je bachelor gedaan. En toen dacht ik, iets te theoretisch. Ik wil iets meer tot verbeelding. En civiele techniek is dat iets meer. En waterbouwkunde al helemaal. En bij waterbouwkunde merkte je dat daar zoveel passie zit en zoveel geschiedenis. Nederland is echt een waterland. Er zit hier heel veel kennis en heel veel ervaring. En ook hele mooie verhalen en mooie voorbeelden.
En heel veel mogelijkheden natuurlijk ook nog.
Klopt. Dus daarom ben ik waterbouwkunde gaan doen. En pas heel laat eigenlijk in aanraking gekomen met die wereld. Maar best wel snel enthousiast geraakt. En door die topsector water kwam Rijkswaterstaat eigenlijk naar voren als een goede werkgever. Ik kwam langs en ik vond het daar heel leuk.
Ja. Nou, 1 plus 1 is 2 dan. Over sommetjes gesproken dan toch?
Ja. Dus ik kwam in mijn eerste opdracht ook meer in die rol. Bij technisch management van Afsluitdijk. De Afsluitdijk wordt opnieuw gerenoveerd. En na een half jaar daar gezeten te hebben, kwam ik bij het team Duurzame Leefomgeving. Die er eigenlijk voor moeten zorgen dat duurzaamheid in het hele DNA van Rijkswaterstaat
komt te zitten. Oh ja, mooi gezegd. Ja. En dus je had waterbouwkunde gestudeerd en toen ben je gelijk die traineeship gaan volgen, als ik het goed begrijp.
Ja.
Dat is een hele logische stap.
Ja, niet echt. In Delft had ik nog nooit heel erg van de mogelijkheid om bij de overheid te gaan werken gehoord. Of het was in ieder geval niet heel, heel bekend of populair. Heel veel mensen gaan bij een aannemer werken of bij een ingenieursbureau. Maar ik had een topsector waterbeurs gekregen. Dat was om de jeugd in Nederland meer bewust te maken op het gebied van water. En daar hadden ze mensen bij nodig. Dus vooral masterstudenten die veel van water weten om meer in de watereducatie een rol te gaan spelen. Om zo jongeren bewuster te maken, maar ook om jongeren straks meer in de watersector te krijgen om daarin te werken.
Oké, dus toen jij waterbouw kunde studeren, was dit dan ook wat je verwachtte om te gaan doen ongeveer? Wat je zeg maar dagelijks doet?
Nee.
Ben je nog steeds bezig met formules en zo? En gewicht berekenen van water?
Ik heb gisteren weer wat sommetjes gemaakt.
Okay,
en merkte, dat vind ik toch eigenlijk wel heel leuk. Maar over het algemeen ben je daar wel iets verder van af bij de opdrachtgever. En vooral op het gebied van duurzaamheid zijn we nog heel erg aan het uitzoeken hoe het moet en hoe het werkt. En ben ik vooral aan het kijken hoe we in onze opdracht naar de markt, naar zijn aannemer, ervoor kunnen zorgen dat een aannemer zo duurzaam mogelijk gaat handelen. En daar heb je niet per se altijd formules voor nodig.
Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Hoe de dijk wordt gerenoveerd.
Ja.
Dat gebeurt op een bepaalde manier. Maar jij zegt, wacht even, dit moet duurzamer. En dan gebeurt het op een andere manier. Wat is het verschil tussen die twee manieren?
Nou, het verschilt per project. Maar bijvoorbeeld bij dit project komt dus een nieuwe dijk. En een dijk bestaat uit heel verschillende materialen. Klei, zand, verschillende stenen. Dat zie je hier ook. Je ziet zetstenen, stortsteen. Waar we nu op staan zijn bakstenen.
Oh ja.
Maar onder deze laag zit allemaal klei. En als je dan een nieuwe dijk wil bouwen, gebeurt dat voornamelijk met allemaal nieuwe materialen. Of dat is hoe we het eerst eigenlijk altijd deden. En we proberen nu meer te kijken, kunnen we niet wat met de oude materialen? Of als je die dan niet kan gebruiken, kan je misschien met oude materialen uit andere projecten. Dus iets bewuster kijken.
Andere projecten als in een dijk die nu niet meer die weg is gehaald of zo.
Ja,
dat heb je nog ergens liggen.
Ja, of waar je klei hebt gebruikt. Dus
is ergens een opslagplaats voor dijken? Hoe moet je dat voorstellen?
Nee. En dat is wel iets waar we eigenlijk ook wel naartoe willen, dat je eerder een beetje uitwisseling van materialen hebt. Maar dat is best wel lastig te regelen, omdat opdrachtgevers allemaal verschillen. Je hebt wij als Rijkswaterstaat, maar je hebt ook gemeentes en je hebt provincies, waterschappen. En om dat goed op elkaar aan te laten sluiten, moet je veel meer samenwerken. Maar een aannemer kan misschien wel verschillende projecten hebben en kan het een bij zijn ene project gebruiken en het ander bij zijn ander project.
Ja.
Om dat mogelijk te maken, moeten we ook nog best wel stappen zetten.
Maar dan moet jij dus ook heel goed overzicht hebben over wat er allemaal gebeurt in Nederland, om ook te zien van welk project kan het andere project helpen?
Ja, maar aan de andere kant leg je die verantwoordelijkheid ook wel bij een marktpartij neer, door eigenlijk iets tegenover te zetten. Wij bedenken van wat voor kansen zit er allemaal in een project qua materialen? Waar kunnen we nou echt op verduurzamen? Bijvoorbeeld op het hergebruik van materialen. Dan proberen wij dat zo te communiceren van als je daar meer moeite voor doet, dan geven wij jou meer voordeel.
Oh ja.
En dat is best wel lastig uit te leggen, maar een marktpartij schrijft er voor een bepaalde prijs in. Maar wij gaan niet alleen maar voor het goedkoopste optie. Wij willen ook kwaliteit. En bijvoorbeeld kwaliteit kan zijn meer duurzaamheid. En daar zetten wij iets tegenover.
Is dat een nieuw ingevoerde kwaliteitsnorm, duurzaamheid?
Ik weet even niet hoe lang het er al is, maar het begint steeds wel een groter aandeel in te nemen.
Oké, dat is heel goed om te horen. We zijn nu bij een dijk en als je duurzaamheidstechnisch kijkt naar een dijk, dan heb je het denk ik voornamelijk over inderdaad de materialen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om dijken in Nederland, ook over andere werken, bruggen bijvoorbeeld. Als je dan kijkt naar renovatie, wat komt er dan bij kijken als je de duurzaamheid wil opschroeven?
Ja, bij heel veel projecten kijk je dus inderdaad heel veel naar materialen. En in een brug zitten andere materialen dan in een dijk. Maar wat bij een dijk niet zo is, is dat je bij heel veel werk van Rijkswaterstaat ook energieverbruik hebt. Dus een beweegbare brug die heeft een bepaald energieverbruik. De verlichting op de weg. Daar zijn we aan het kijken hoe we het energieverbruik zoveel mogelijk kunnen reduceren. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de aandrijving van een brug. Je zitten allemaal in de bedieningshuisjes zitten energieverbruik. Kijk om dat omlaag te halen.
Hoe haal je dat omlaag? Bijvoorbeeld de aandrijving van een brug. Dat is natuurlijk een heel oud concept. Ja, hoe maak je dat duurzamer?
De type aandrijving. Je gaat van hydraulisch naar een elektro-aandrijving.
En dan is dat ook weer aangesloten op een zonnepaneel of is dat dan weer te ver?
Goeie vraag. Nee, dat is niet te ver. We hebben ook al een tijdje daarop gestimuleerd. Dat is een energie-neutraal project. Bijvoorbeeld Afsluitdijk wordt zo gerealiseerd. Dat alle energie wat de pompen verbruiken ook lokaal worden opgewekt. Alleen we steken nu meer een weg in waarin we grootschaliger en efficiënter willen opwekken. Maar per project is het nog steeds verschillend en wordt er weer een beslissing genomen of het efficiënt en rendabel is om lokaal ook die energie op te wekken.
Oké. Okay. In het algemeen qua duurzaamheid in Nederland en hoe Rijkswaterstaat daaraan bijdraagt, hoe gaat dat nu?
We hebben natuurlijk best wel hoge ambitieuze doelen voor 2050. En Rijkswaterstaat heeft ook best wel ambitieuze doelen. We willen energie-neutraal zijn in 2030.
Daarnaast, is dat haalbaar?
We zijn echt grote stappen aan het zetten om windparken en zonnepanelen op ons land te installeren. Dus ik heb niet zoveel ervaring met hoe snel die processen gaan.
Ja.
Maar ik hoop het wel, ja.
Okay.
Ja. Daarnaast proberen we ook klimaatneutraal te zijn in 2030. Of dat is in ieder geval onze doelstelling. En dat betekent dat je ook binnen de projecten eigenlijk geen CO2-uitstoot meer mag hebben, ook door je aannemers. Dus daar kom ik vooral om de hoek kijken, die projecten. Hoe realiseer je die zo duurzaam mogelijk met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot? Ja. En dat komt dan bij die materialen en het energieverbruik van het materieel eigenlijk terecht.
En hoe gaat dat dan? Ik bedoel, als ik beton CO2-neutraal wil hebben, hoe moet ik dat doen? Dat kan toch haast niet?
We bekijken eigenlijk wat de milieu-impact is van een heel project. En hoe je dat eigenlijk zo laag mogelijk kan maken. We bekijken bijvoorbeeld bij beton van begin tot eind wat voor milieu-impact beton heeft. Dus dat gaat echt vanaf de winning tot aan de uiteindelijke sloop over zoveel jaar. En door heel veel te elektrificeren, maar ook heel veel te reduceren, kan je denk ik wel behoorlijke slag maken.
Oké, maar hoe kom je dan uiteindelijk op een balans van nul? Of is dat gewoon nog niet mogelijk en is dat gewoon hopen we daar gewoon uiteindelijk op uit te komen? Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik denk wel, dat is natuurlijk ver in de toekomst, maar als we alle energie groen kunnen opwekken, dan ben je al een heel eind. En voor bepaalde productieprocessen heb je wel iets meer nodig dan elektriciteit. Maar volgens mij worden daar ook best wel grote stappen op gezet.
En over de toekomst gesproken, het is toch werken aan de toekomst. Bijvoorbeeld bij een dijk waar we nu op staan, als die wordt verhoogd of gerenoveerd, moet je ook enigszins in de toekomst kijken, maar kan dat wel? Er zijn toch heel veel dingen waar je rekening mee moet houden die je eigenlijk niet kunt voorspellen. Hoe doe je dat?
Ik doe dat niet, maar gelukkig hebben we heel veel mensen die zich daar elke dag mee bezighouden. Veel mensen proberen te voorspellen wat de zeespiegelstijging is, wat in de toekomst onze weersomstandigheden zijn, wat de afvoeren van de rivieren doen, want die zijn in Nederland natuurlijk ook heel belangrijk. Als de rivieren overstromen, dan hebben we ook al een groot probleem. Dus die kijken, proberen in de toekomst te kijken. Maar je moet dat elk jaar, denk ik weer, of elk jaar, misschien wel elke dag bijna aanpassen om een goed beeld te kunnen krijgen van de toekomst. Maar ja, die blijft wel onzeker.
Ja, maar ook als je specifiek kijkt naar bijvoorbeeld een brug die op een gegeven moment gevangen moet worden, dan moet je dus ook weten hoe ver die wordt belast, ik noem maar wat, zodat je weet wanneer die in de toekomst weer gerenoveerd of vervangen moet worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook een onderdeel is van het proces, als je wil verduurzamen.
Zeker.
Maar dat lijkt me dan wel heel lastig. Dan moet je ook eigenlijk samenwerken met allerlei andere instanties en weten wat er op andere infrastructuur gebeurt, toch?
Ja.
Is dat te doen? Of?
Dat is moeilijk, maar wel, ik denk wel dat we dat zoveel mogelijk proberen. Ik probeer ook echt de verbinding te leggen met experts op al dit soort gebieden. Dus bijvoorbeeld dan met een bruggenexpert. Vanuit een duurzaamheidsoogpunt wil je zo'n brug met zo weinig mogelijk materiaal realiseren. Maar die moet wel veilig zijn. En als je in de toekomst een hogere verkeersbelasting verwacht, of je verwacht dat er meer vrachtwagens dicht tegen elkaar gaan rijden vanuit duurzaamheidsoverwegingen ook, dan moet je zo'n brug wel wat overdimensioneren. Dus dat zijn wel
overdimensioneren?
Groter maken dan dat je eigenlijk
nodig hebt. Oké, wat een mooi woord.
In heel
overdimensioneren.
Simpele taal, Zodat je het iets voor een hogere belasting ontwerpt. Maar daarnaast, bijvoorbeeld hadden we het afgelopen week nog over wat als we nou alle bruggen zo maken dat we ze kunnen uitwisselen. Dus als je een brug met 2 banen hebt en je wil daar naar 3 banen, dat je die 2-baansbrug op een andere plek misschien weer kan neerzetten. Ja. Dat is natuurlijk het toppunt van circulariteit.
Ja, of dat je een modulaire brug hebt, dat je er gewoon een baantje bij kan klikken. Dat zou helemaal tof zijn.
Ja.
Dat zal wel niet kunnen, neem ik aan.
Maar nou, daar hebben we het ook over. Maar een brug, ik ben bijvoorbeeld nu in een project bezig met een brug waarvan ze niet meer verwachten dat die verbreedt. Of die wordt al wat breder aangelegd om dus in de toekomst meer verkeer toe te kunnen laten. Die verwachten niet meer dat ze weg worden gehaald. Maar er komen wel op andere plekken nu bruggen vrij. En daar zitten we nu wel te kijken. Nou, wie wil een brug hebben?
Wie wil een brug hebben?
Nodig? Ja.
Kun je die ook als particulier kopen dan? Ik wil een brug in de tuin.
Ja, je kan het proberen. Ik weet niet of ik nog het zakcentje heb liggen.
Ik zal het overwegen.
Er is op dit moment ook een circulair viaduct gerealiseerd. Het is niet een viaduct die hier voor eeuwig blijft, maar het is een tijdelijk viaduct. Die hebben ze zo gemaakt dat je hem dus weer uit elkaar kan halen en weer ergens anders neer kan zetten.
En soort van IKEA-viaduct?
Ja, precies. Ja. Ja.
Oké, interessant. Die is al in gebruik ook? Of dit is een pilot?
Ja, en daar zijn ze nu aan het testen. Dus ze hebben allemaal sensoren erin om te kijken hoe zo'n modulair viaduct dan reageert op belastingen bijvoorbeeld.
Oké, en ik moet me dan, waarschijnlijk is het dan wel zo dat het verplaatsen van die brug minder energie kost dan het plaatsen van een nieuwe brug. Anders zou je dat niet doen, maar dat is dus zo op visie, toch?
Dit bevat wel wat meer materiaal dan een normaal viaduct zou doen. Maar als je dit viaduct meerdere keren zou kunnen gebruiken, zou dat zomaar eens kunnen dat veel meer winst op kan leveren.
Ook qua vervoer?
Ja.
Oké. Okay.
Nou ja, dat moeten we allemaal nog zien. Ja. Het is een pilot en ik vind het een hele mooie stap in de richting om te kijken wat er kan op modulair gebied.
Oké. Okay. Je had het net ook nog even over tunnels. Tunnels verduurzamen. Dat denk ik eigenlijk alleen maar aan de verlichting van tunnels. Maar ja. is er nog meer qua verduurzaming van tunnels?
Nou, verlichting is een hele grote. Tunnels staan natuurlijk ook dag en nacht aan en de lichtintensiteit is er best wel hoog. En we hebben heel veel tunnels in Nederland en een deel daarvan is aan vervanging of renovatie toe. Dus we gaan kijken of we daar in ieder geval alle verlichting energiezuiniger kunnen maken. Dus bijvoorbeeld door LED-verlichting, maar ook hoe de verlichting is opgehangen, de lichtintensiteit daarvan. En daarnaast ook nog de omgeving, de kleur van het asfalt, de kleur van de tunnelwand. Er zijn heel veel verschillende combinaties mogelijk waardoor je dat veel meer kan optimaliseren dan dat we nu doen.
Ja. Ja. Ja, en als je optimaliseert, dan zie ik altijd voor me dat je één variabele verandert. Maar er veranderen natuurlijk ook andere variabelen mee. Dus ik kan me voorstellen dat de kosten worden omhoog gegooid. Wat vinden andere partijen daarvan? Want jullie willen wel duurzaamheid. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de bewoners of de aannemers daar helemaal niet op zitten te wachten.
Ik denk dat je goed moet kijken wat duurzaam je waard is. En dat begint ons steeds meer waard te worden. Dus we hebben er ook steeds meer geld voor over. En aannemers die kunnen ook heel erg met ons meedenken. Die kunnen zelf ook oplossingen bedenken die ook niet per se duurder hoeven te zijn. Of juist een investering nodig hebben die ze op den duurder ook alweer uit gaan halen. Duurzaamheid kan duurder zijn, maar hoeft niet altijd. En daarnaast, je had het over andere aspecten die dan ook een rol gaan spelen. Er spelen natuurlijk heel veel technische en veiligheidsaspecten. We proberen wel binnen die marges natuurlijk te handelen. Een tunnel moet nog natuurlijk wel veilig zijn. Een brug moet wel veilig zijn. Een dijk moet gewoon functioneren. Dus binnen die kaders proberen ze te kijken hoe kunnen we dat dan zo duurzaam mogelijk realiseren.
Oké. Wat is in jouw werk nu de grootste uitdaging?
Nou, voor mij, ik zit er eigenlijk nog maar net een halfjaartje bij. Dus voor mij is het een persoonlijke uitdaging om op dit gebied eigenlijk van alles te leren. Maar ik merk ook dat duurzaamheid. Een aantal van mijn collega's zijn hier al heel lang mee bezig. Dus het is heel mooi om te zien wat zij in die jaren hebben opgebouwd. En de methodes en de strategieën en de kennis. Maar we zijn er ook nog niet. En dat is het mooiste. We zitten in een transitie. En dat betekent dat we er ook nog niet zijn. Dus de grootste opgave voor mij is om hier ook een rol in te spelen. Onze methodes te verbeteren. Ook te kijken, we hebben nog niet een waterdichte methode. We weten ook nog lang niet alles. Je had het net ook over de toekomst. We weten ook niet wat de toekomst brengt. Innovatie op duurzaamheid gaan ook vrij snel. Dus om dat een beetje bij te benen en dat zo goed mogelijk in een opdracht naar de markt te zetten, is wel een opdracht
je
van
bent ook eigenlijk
uitdaging.
Gewoon continu eigenlijk een soort onderzoek aan het doen en nieuwe kennis aan het ontwikkelen. Dat is natuurlijk ook wel super tof eigenlijk om dat te doen.
Ja, heel tof. En we proberen ook zoveel mogelijk vrijheid aan de markt te geven. Dus we zeggen niet, we willen dit en we willen het zus en zo. Maar we willen zo duurzaam mogelijk. En aannemer, kijk maar wat je daar binnen kan doen. En zij kunnen op die manier ook innoveren en met eigen ideeën komen.
Want zij krijgen natuurlijk dan ook meer ruimte om dat te doen, te innoveren. En daar komen natuurlijk ook weer hele mooie nieuwe oplossingen uit voort die jullie weer kunnen gebruiken waarschijnlijk voor andere dingen.
Ja. Okay. En voor ons is het echt de taak om die ruimte te geven.
Ja.
Ja, eisen wat we willen, wat we al wel weten en wat we kunnen afspreken. Ja. En ruimte geven waar we het nog niet weten.
En hoe zie jij je eigen toekomst bij Rijkswaterstaat op dit moment?
Ja, heel positief eigenlijk. Op dit moment zie ik heel veel kansen voor mezelf. Ik krijg op dit moment ook al echt verantwoordelijkheden waar ik niet op had durven hopen. En ook nog een gigantische opgave op dit gebied. Ik zou het ook heel leuk vinden om projecten op het gebied van water te blijven doen. Dus ik denk dat ik daar ook een hele mooie combinatie in kan maken. Duurzaamheid en waterbouw bij elkaar brengen. Verder liggen er zoveel mogelijkheden op zoveel verschillende vlakken. We doen het als Rijkswaterstaat natuurlijk ook niet alleen. We doen het met heel veel marktpartijen, aannemers, ingenieursbureaus, andere overheden. Dus ik denk dat er ook heel veel kansen liggen om die samenwerking beter te krijgen. En het samen eigenlijk te doen in plaats van alleen.
Ja, en als duurzaamheidsadviseur bij Rijkswaterstaat krijg je dus eigenlijk ook de kans om indirect al die andere partijen in ieder geval bewust te maken van duurzaamheid. En zo heb je eigenlijk via Rijkswaterstaat gewoon een gigantische invloed qua duurzaamheid, althans op de rest van Nederland en misschien wel de rest van de wereld. Dus dat is ook wel heel mooi, lijkt mij.
Ja, dat is ook heel leuk. Bij onze methodes en onze aanpak hebben we eigenlijk ook samen opgezet met de marktpartijen en andere overheden. En het mooie is, die hele ontwikkeling van hoe wij het doen, dat doen we eigenlijk samen. We staan ook heel erg open voor verbeteringen vanuit buiten, zeg maar. Omdat we wel iets willen ontwikkelen wat werkt. Dus ja, genoeg mogelijkheden voor in de toekomst. Nederland is een prachtig land, er liggen heel veel kansen, maar de wereld is groter. Dus ik denk dat er ook nog een hele grote duurzame winst te behalen is in het buitenland.
Heel erg bedankt voor je tijd. Dit was Werken aan de Toekomst met Hilde Koopmans op de dijk bij Marken. Het begint inmiddels een beetje koud te worden, dus wij gaan weer lekker naar binnen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.